Nou, je hebt het befaamde artikel 140 strafrecht. Sommige mensen die denken dat dat net bestaat, omdat het pas net op grote schaal gebruikt wordt. Maar dat is dus niet zo. Dat heeft altijd, zolang het wetboek van strafrecht bestaat, heeft dat een artikel 140. En het is dus altijd geweest. Het is vroeger niet veel gebruikt. Rond de eeuwwisseling is Domela Nieuwenhuis er een keer meer lastig gevallen. En in de dertiger jaren, of was het iets later, weet ik niet eens uit mijn hoofd, is Sukarno er een keer mee om de oren geslagen. Nou, dat geeft meteen aan wat justitie met zo'n artikel kan doen, namelijk tegenstanders proberen uit te schakelen. Daarna heb je er heel lang niks meer van gehoord. Is er eigenlijk anders dan in het buitenland, want in veel andere landen, Duitsland voorop natuurlijk, zijn soortgelijke wetsartikelen dus heel populair, juist in de politieke context. In Nederland is er na Domela Nieuwenhuis en Sukarno is het heel lang stilgebleven, totdat ze in de jaren 80, dacht misschien eind de jaren 70 of zo, hebben ze in het arrondissement Arnhem een keer bedacht dat het een handig artikel was om fraudeurs mee aan te pakken. Daar zijn ze daarmee begonnen. Dat heeft dus gezorgd voor de nodige nieuwe jurisprudentie. En het is eigenlijk heel lang de hobby van het arrondissement Arnhem gebleven. En later van al die rechtbanken die onder het Hof Arnhem vallen, na dat Arnhemse Hof vrij ruim uitleg had gegeven aan dat artikel. En ja, misschien is het daarom niet toevallig dat toen een paar jaar geleden er wat ongeregeldheden waren rond de ontruiming van de Marienburgt in Nijmegen, dat ook daar dus men vrij snel gegrepen heeft naar artikel 140 om daar weken of maanden na de feiten die zich op straat hadden afgespeeld, een aantal mensen op te pakken waarvan gezegd werd dat dat nou de leiders waren. En die werden dus opgepakt op grond van 140 en zijn daar dus ook voor veroordeeld.
Ja, die veroordeling is sinds kort bij de Hoge Raad geweest en bevestigd.
Ja, de Hoge Raad heeft heeft dat bevestigd. Ja, dat er is veel in het werk gesteld om te proberen dat niet zo ver te laten komen. Maar alles proberen te bedenken wat er aan argumenten tegen in te brengen was. Maar de Hoge Raad heeft ze één voor één van de tafel geveegd. Daar komt het op neer.
Maar kun je nu in het kort beschrijven hoe dat arrest van de Hoge Raad eruit ziet?
Nou, in het kort is een beetje moeilijk, want het is meer dan 80 bladzijden lang. Maar dat kan toch wel een beetje. Kijk, het is in wezen is er niet zoveel principieels veranderd met wat er tevoren al rechtspraak was. Alleen op een aantal punten hebben we geprobeerd dat open te breken en nog wat kritiek te hebben. Nou, dat is niet gelukt. Maar je kan niet zeggen, denk ik, dat het artikel nou nog weer heel erg is aangescherpt door dat laatste arrest. Dus eerder bevestigd wat er eerder gebeurde en ja, een aantal argumenten die nog niet eerder er tegen ingebracht waren, nou, dat hoef je nou niet meer te proberen. Maar het is nog steeds zo dat voor strafbaarheid op grond van artikel 140 nodig is dat er een organisatie is. En wat een organisatie, dat wordt dan gedefinieerd als een feitelijk samenwerkingsverband. En eerder was al gezegd dat als mensen een overeenkomst sluiten om samen te werken, dat doen volgens bepaalde regels, een bepaald doel hebben, dan kun je spreken van een organisatie in de zin van artikel 140. Nou, die organisatie moet het oogmerk hebben misdrijven te plegen. Daarbij is gezegd dat het niet geeft of die misdrijven door de mensen zelf die als deelnemers aan de organisatie worden gepakt. Die hoeven niet zelf die misdrijven te plegen als de organisatie maar wil dat die misdrijven gepleegd worden. En sinds het Marienburg-arrest staat dan ook vast dat het plegen van die misdrijven, dat is ook het uitlokken ervan, medeplichtigheid eraan enzovoort. Dus in die zin is het een beetje ruim geworden. Wat wel nog steeds zo is, is dat, die misdrijven die moeten gedurende enige tijd gepleegd worden. Of in ieder geval het oogmerk van de organisatie moet gericht zijn op het gedurende enige tijd misdrijven plegen. Dus iets wat helemaal incidenteel is, wat eenmalig is, dat valt niet onder artikel 140 en dat is gebleven.
Dus je krijgt binnenkort het hoger beroep in Groningen.
Ja.
En hoe schat je dat in? Omdat vooral Groningen is een eenmalige gebeurtenis.
Nou, de rechtbank in Groningen die heeft precies de mensen vrijgesproken van 140, omdat het eenmalig was. En ik denk eerlijk gezegd dat daar niet zoveel in veranderd is. Het Marienburg-arrest heeft daar niet zoveel aan veranderd. Dus ik denk dat er nog steeds een goede kans is dat blijft staan.
We gaan even muziek draaien. Nog steeds naar Radio de Vrije Keizer. We hebben het nog steeds over artikel 140 en aanverwante zaken. We waren gebleven bij Groningen. De mensen daar zijn tot nu toe niet veroordeeld op artikel 140, maar voornamelijk op artikel 141. En daar is ook een uitspraak pas van geweest. Hè?
Ja, de Hoge Raad heeft niet stilgezeten op het gebied van de zeg maar de collectieve misdrijven uit het wetboek van strafrecht. Want er is ook net een uitspraak gekomen die heel belangrijk is over artikel 141. Artikel 141, dat is openlijk geweld plegen. En tot nu toe werd eigenlijk aangenomen, al de meeste rechtbanken veroordeelden, wanneer bewezen kon worden dat iemand deel uitmaakte van een groep en dat die groep geweld pleegde. Niet nodig was dat voor een veroordeling op grond van artikel 141 dat degene die veroordeeld was zelf geweld had gepleegd. Als hij maar in die groep zat die geweld pleegde, dan was hij al strafbaar. Nou, dat heeft de Hoge Raad nou gezegd, dat kan niet. Want je kunt voor 141 nu alleen nog maar veroordeeld worden wanneer vaststaat dat je zelf geweld hebt gepleegd. En dat is heel belangrijk. En dat de streep door die vonnis van de rechtbank Groningen in zo goed als alle gevallen. Want van de meeste mensen daar kon zelfs niet bewezen worden dat ze deel uitmaakten van die groepen die daar op de barricades hadden gestaan. Want een aantal van de mensen zijn gewoon binnengebleven daar. Nou, dat valt er helemaal af. Maar ook al die mensen, en dat is het overgrote deel van wie alleen, nou niet eens bewezen, maar aannemelijk gemaakt kan worden dat ze misschien op die barricades hebben gestaan. Nou, die kunnen dus nooit meer veroordeeld worden voor artikel 141.
Maar alleen puur op het feit dat ze zelf strafbare feiten hebben gepleegd en dat moet ook bewezen worden.
Ja, dat moet bewezen worden, dat kan niet bewezen worden. Dus dat proces bij het Hof in Leeuwarden over de WNC-zaak, dat wordt wat dat betreft interessant en er zou best eens een hoop vrijspraken kunnen komen.
Over artikel 140, wat je merkt bij een heleboel groepen is dat er een bepaalde soort paranoia over is. Dat ze nu iets in handen hebben wat gewoon elke keer groepen aangepakt kunnen worden.
Ja.
Is die paranoia terecht?
Nou ja en nee. Een beetje natuurlijk wel. Ik denk dat het grote gevaar van artikel 140 is niet eens zozeer dat je ervoor veroordeeld kan worden, maar dat de politie gelegitimeerd is om overal zijn neus in te steken. Hè, ik denk dat dat het belangrijkste gevolg is van zo'n soort artikel, waarbij in feite organisaties worden strafbaar gesteld. Nou, dat betekent, hè, normaal moet politie een redelijk vermoeden van schuld hebben om iets te mogen doen. Nou, het redelijk vermoeden van schuld dat je deelneemt aan een organisatie die er bepaalde plannen op na zou hebben, ja, dat heb je al gauw. En dat mag je dan ook nog alleen willen proberen of een poging toe doen of zo. Nou, dan zit je al heel ver verwijderd van feitelijke criminele handelingen. Het komt erop neer dat alle plannenmakerij die de politie niet zint, daar kunnen ze op grond van 140 zich tegenaan bemoeien. Nou, dat is een groot gevaar en daar moet iedereen die actie voert of andere dingen doet gewoon rekening mee houden dat politie overal oren en ogen kan hebben wanneer ze daar behoefte aan hebben. Iets anders is dat voor het bewijs van artikel 140, voordat er een veroordeling kan vallen, moet in ieder geval bewezen worden dat iemand die daarvan verdacht wordt, dat hij zelf inderdaad deelneemt aan dat befaamde samenwerkingsverband met het oogmerk het plegen van misdrijven. Hè? Daar moet je zelf aan deelnemen. En deelnemen heeft de Hoge Raad in het Marienburg arrest gezet. En met name in het arrest van een van de mensen die nu wel vrijgesproken zou worden. Heeft hij gezegd dat deelnemen, dat betekent dat je een aandeel moet hebben in de handelingen die rechtstreeks verband houden met die misdrijven. Waar die vereniging of die organisatie dan het oog op heeft.
Dus koffie zetten voor een vergadering is niet meer strafbaar?
Koffie zetten voor een vergadering, dat is niet voldoende, denk ik. Je moet, als je die handelingen ondersteunt, dan wel. Ja, wat ondersteunen is, dat is nog een beetje open vraag. Maar in ieder geval was het beheren van de kas voor de woongroep die in de Marienburg woonde, dat was onvoldoende voor deelneming aan artikel 140. Wel zijn mensen die op een actievergadering gepraat hebben, mensen die deelnamen aan de EHBO-groep en die perscontacten hebben onderhouden en zo, die zijn wel veroordeeld. Dus ze vinden al vrij gauw dat je die strafbare handelingen ondersteunt, maar daar is wel dus een grens.
Van artikel 104, hoe zit dat bijvoorbeeld met andere groepen die er mee te maken kunnen krijgen? In hoeverre kunnen ze dat artikel gebruiken? Bijvoorbeeld de RADA, als die veroordeeld wordt, dat artikel 140. En ze geven verklaringen uit bijvoorbeeld.
In het RARA-proces hebben ze het niet gedaan, hè? Dat justitie heeft dat niet gedaan. Nee, daar kun je Ik heb geen idee.
Heeft dat te maken met de verschillende districten waar die processen plaatsvinden?
Dat is een verklaring. Dat ze zeggen van ja, het is inderdaad daar in Gelderland, daar grijpen ze er gauw naar. In Amsterdam minder gauw. Het is natuurlijk toch een beetje armoei om voor justitie om daar een beroep op te gaan doen. En om niet feitelijke misdrijven te bewijzen die gepleegd zijn. Je ziet vaak bij de gewone, het gewone strafrecht, en met name dus bij fraude en ook bij doop, zie je dat ze artikel 140 er als vergaarbak achteraan gooien. Hè. Dan zie je een dagvaarding met een aantal feiten erin die strafbaar zijn. En dan komt er dan bovendien nog bij dat hij heeft deelgenomen aan een organisatie die. Hè, dus artikel 140 en dat moet dan een beetje dienst doen om wanneer de rest niet bewezen kan worden, dan heb je nog wat over. Zelfs dat hebben ze in de tijd in het RARA-proces niet gedaan.
Nee, maar ik bedoel ook een beetje als je kijkt naar Duitsland, waarin mensen alweer veroordeeld worden als sympathisanten van sympathisanten, ja, van sympathisanten van de RAF. Van, denk ja, je dat het hier ook die omvang gaat krijgen?
Het kan wel, ja. Of het gaat gebeuren. Dat is een beetje koffiedik kijken. In Duitsland gaat het natuurlijk vreselijk ver. Daar is het inderdaad, wanneer je niet distancieert van de RAF, van de RAF, dan ben je al verkeerd. Hè? Dan loop je al het risico daarvoor gepakt te worden. Zo ver gaat het in Nederland dus niet. Nog niet.
Maar
nog niet.
Denk je als je met die Verenigde Europa dat aangescherpt gaat worden?
Zou kunnen. Men heeft zijn mond vol in het kader van Schengen en zo over de noodzaak van het internationaal bestrijden van criminaliteit en terrorisme. En wat je daar dan ook onder moet verstaan. Nee, maar dat soort kreten, dat hoor je weer regelmatig.
Oké, we gaan zo verder. Eerst muziek. Everybody's open, don't need to see yourself. Fucking man, this is just don't fit. Never stand, I open it to anyone else. So tell me your why, this is after the line. Trying to make me up confused about the USA. When the fact in my mind, this is just don't hit. To comprehend, I overstand, I see a word. I say, mother, whatever, go get tired. I don't like it, and I know the won't get higher, get higher, get higher, get higher, get higher, get higher. Almighty watching, higher, get higher, get higher, get higher, get higher. And I said I don't like it, and I know the won't get higher, get higher, get higher, get higher, get. We'll be right back. gaan weer verder. Je luistert nog steeds naar Radio de Vrije Keizer. En heb je zelf vragen, dan kun je gewoon bellen op telefoonnummer 881914. En dan krijg je gewoon daar antwoord op. Ik wou verder van het een beetje juridische naar de praktische. Van wat betekent het nu in de praktijk van dagelijks voor de actievoerder? Waar die nu rekening mee moet houden? Of welke problemen komen er extra bij?
Dat is moeilijk zeggen. Ik, kijk, om te beginnen, de politie moet het willen om je aan te pakken hiervoor. Dus als ze het niet willen, dan kun je je gang gaan. En dat is een inschatting die elke groep moet maken. En daar kan je je in vergissen of niet. Maar daar is niet zo heel veel zinnigs over te zeggen in het abstracte. Maar verder, ik denk dat je een beetje voorzichtig moet zijn als je het idee hebt dat je bezig bent met dingen waar men je wel voor zou willen pakken. Dan moet je denk ik een beetje voorzichtig zijn met actiegroepen die steeds dezelfde naam hebben, die heel duidelijk, die continuïteit moet je niet al te zichtbaar maken, denk ik. En verder, actievergaderingen en dergelijke druk je een beetje voorzichtig uit. En
een beetje op je taal
gebruiken. Ja, het gebruik van de wij-vorm, dat als iemand ergens iets over zegt in een krantje of op een vergadering of zo. Ja, misschien is het handiger, het klinkt heel kinderachtig, maar misschien is het handiger om voor jezelf te spreken en niet zo erg de wij-vorm te gebruiken, want dat wordt aangegrepen om aan te geven dat er een organisatie is.
En dat je lid bent van die organisatie.
Ja.
Dus je kunt het beter over hun en hully en
ja, het klinkt wat afstandelijk, maar het is een kwestie van afspreken. Als iedereen weet wat je bedoelt, dan
Moet ik weer even denken. We hadden het over praktische betekenis. Dat ze een beetje afstandelijker moeten zijn. Dat je niet elke keer dezelfde naam moet gebruiken. Van, ja, je ziet het bijvoorbeeld met het vakmobiel die gewoon wel continu doorgaat. En elke keer ook die wij-vorm hanteert. Dat is dus waarschijnlijk een grote uitnodiging ook om artikel 140 te gebruiken.
Nou, of het een uitnodiging is, dat neem ik niet voor mijn verantwoording. Maar het gebeurt wel. Vakmobiel is dus wel veroordeeld voor 140. En dat zal daar best mee te maken hebben.
Heeft het ook nog mee te maken in welke vorm je politiek georganiseerd bent? Van of je, als je nu in een uitkeringsclub zit of in het zeer radicale gedeelte van. Wordt er onderscheid gemaakt tussen bezittingen of harde gewelddadige acties?
Nou, waar het om gaat bij 140 is acties die bewijsbaar voorbereid zijn. Ja, en er is natuurlijk geen actie die niet voorbereid is. Maar het punt is dus waar je voorzichtig voor moet zijn, denk ik. Dat is voor veel al te open vergaderingen. In ieder geval daarmee loop je een risico. En als je dus wel een grote open vergadering hebt, druk je dan een beetje fatsoenlijk uit.
Ja, over die we-vorm, dat heeft ook nog een staartje bij het vakmobiel, van nadat de infiltranten daar ontmaskerd zijn. Ja. Van, die kan dus ook via de wij-vorm voor de rechter komen. Of ga ik te veel zijpaden?
Die infiltrant? Ja. Ja, nou, dat lijkt me wel, ja. Die infiltrant die heeft het, heb ik begrepen, voorlopig druk met getuigen in processen waar die opgeroepen wordt om in verband met uitlokking. Maar daar zou iets voor te zeggen zijn. Het probleem is alleen dat je een officier van justitie moet vinden die er trek in heeft om deze meneer te gaan vervolgen. En dat is Dus misschien een klein probleempje.
Dus het kan altijd handig zijn om een infiltrant in je groep te hebben.
Ja.
Van, als je dan een keer gepakt wordt, dan ontmasker je hem meteen en dan zit je zelf weer goed. ik zit even helemaal vast, we gaan weer muziek. Wat?
Nou, je zat in een vraag.
Dat had ik al gevraagd, maar
Transmission of I love in one heart.
If I had my time again, I would do it all the same. And not change a single thing, even when I was to blame for the heartache and the pain that I caused throughout my years. No win. Run.
I'm fully grown, and I know where it's at. Somehow I stay thin while the other guys got fat. All the chances that I've blown and the times that I've been down, I didn't get too high, kept my feet on the ground. Situation now in rush for a change of atmosphere. I can't go on, so I give in. Gotta get myself right out of here.
That's delightful, delightful.
Rush for a change of atmosphere.
I wish I could sing like that. It's not everything singing, you know. The only important thing these days is rhythm and melody. Rhythm and melody.
zat hij erin?
Heel fijn, nee.
Er wordt even druk gezocht over het nummer van hoe het allemaal werkt. Je kunt bellen 881914 als je zelf vragen hebt. En er is net een meisje de studio uitgeslopen, die is meteen een telefooncel ingedoken om van de gelegenheid gebruik te maken. En die heeft een vraag, kom maar op.
Ja, het is tenslotte een telefoon in. Nou, ik vroeg me dus af, als je een pamflet bijvoorbeeld afdrukt in een blaadje waar je bij werkt, of incidenteel afdrukt, of dat ook strafbaar is, bijvoorbeeld van de RAF of zo, of als het RARA gevaarlijk is. Als je dat afdrukt in je blaadje, of je dan ook onder artikel 140 valt, of ter ondersteuning of iets. Dat was een beetje mijn vraag.
Ik denk dat ze de hele heftige pamfletten bedoelt.
Ja, de hele heftige pamfletten.
En ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik zit even na te denken. Om onder artikel 140 te vallen, moet je zelf deelnemen aan een organisatie. Dus het individueel laten fladderen van een pamflet, dat kan niet zo gauw daaronder vallen. Dat is hoogstens opruiing of zo. Nou, dan hangt het van de inhoud van het pamflet af. Iets anders is dat wanneer een blad een bepaald dergelijke dingen publiceert en dat bij herhaling zou doen, dan zou dat blad zelf als 140 organisatie aangemerkt kunnen worden. Daar moet je dan dus mee oppassen. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld radio's en dergelijke. Het geldt voor alle alternatieve media, trouwens niet alleen de alternatieve, maar daar hadden we het nu even over, dat wanneer min of meer stelselmatig duidelijk strafbare dingen gepubliceerd of aangemoedigd worden, ja, dan is het niet uitgesloten dat zo'n blad of radio als 140 organisatie een keer voor de bijl gaat.
Als ik het goed begrijp, moet het bijtje dus een naam hebben. Dus of het is hetzij de club die de actie uitvoert, of het is de club die, laten we zeggen, reclame maakt voor die actie.
Er moet ergens een club zijn, dat wil zeggen minstens twee mensen.
Maar kleintjes het onderscheid genoeg. Is dus eigenlijk vrij groot. Je zegt van aan de ene kant kan de club die reclame maken op zich, als alleenstaande groepen gepakt worden, maar ze kunnen ook als onderdeel worden gezien van een groter verband.
Nou, je bent of als je als individu iets doet, kun je alleen voor 140 gepakt worden wanneer je als individu deelneemt aan een criminele organisatie. Wanneer een clubje, bijvoorbeeld een blad of een radio iets doet, dan kan dat blad of die radio zelf als een organisatie gelden en dan kun je er dus voor gepakt worden wanneer ze vaststellen dat jij meewerkt aan dat blad of die organisatie of die radio.
En als je zeg maar dat pamflet plaatst, regelmatig pamfletten van een terroristische groepering, en je vermeldt dat onder het kopje ingezonden mededelingen, is het dan niet meer strafbaar?
Of wel? Ja, ik denk dat. Nou, ja, dat hangt er vanaf, hè. Als je, dat is een beetje moeilijk. Je moet dan wel geweten hebben dat je, als blad moet je geweten hebben dat je dat ondersteunt of dat het erin stond. Maar ja, ik denk dat de redactie wel geacht wordt te weten wat er in de krant verschijnt. Ja. Dus ja, een klein beetje voorzichtigheid blijft geboden, maar word niet altijd paranoïd.
Had je nog iets?
Nee, dat was het eigenlijk.
Ik heb eigenlijk nog wel een vraag die iets verder gaat. De kraakbeweging, andere bewegingen, namelijk vooral linkse bewegingen, hebben nogal de neiging om collectief gedrag te vertalen. In het vaandel geschreven. Dus toen bijt meteen vreselijk met dit wetsartikel.
Ja, dat is het verraderlijke ervan, dat het... Kijk, om politiek te bedrijven en zeker om linkse politiek te bedrijven, moet je organiseren. Dat kan niet anders. En artikel 140 is een organisatiedelict. In die zin is het een heel vijandig artikel. En Ja, is het een heel vervelend artikel?
Zouden degenen die die wet geschreven hebben dat geweten hebben?
Jawel.
Dat is nog een aantal eeuwen geleden. Dus.
Dat is een hele poos geleden. Ik kan je ook wel vertellen waar het oorspronkelijk vandaan komt. Het artikel was gericht tegen rovende bendes die in de periode van de Franse Revolutie Frankrijk onveilig maakten. En het onmogelijk maakten om een nieuw staatsgezag te vestigen. De postrevolutionaire politici die daar een nieuw staatsgezag wilden vestigen, die werd het leven heel moeilijk gemaakt, omdat het economisch de stelende mensen die honger hadden en die het met de gang van zaken niet eens waren, maar vooral mensen die honger hadden en het verkeer onmogelijk maakten en al dat soort noodzakelijke voorwaarden voor een min of meer moderne staat, zoals communicatiemiddelen in die tijd nog gewoon wegen en zo. Ja, die waren zo onveilig dat daartegen hebben ze zo'n artikel bedacht. Daar komt het vandaan.
Ja, ik weet niet, maar als je nog verder vraagt, wat hang ik erop, dan kunnen andere mensen bellen naar
8899. Ja, dat wou ik net ook voorstellen, want het is tenslotte een phone-in.
Oké.
Veel succes verder met het programma.
Oké.
Hoi.
Hoi. Ik wou graag in de uitzending blijven als dat kon. Kletsen we gewoon even verder. De indruk die ik heb is dat het artikel dus vaker gebruikt wordt in de normale alledaagse samenleving dan tegen een linkse beweging. Wat ik weet is dat belastingfraude ermee aangepakt wordt. Ik kan extreem rechts nou niet bepaald een alledaagse gebeuren noemen. Dus die zal ik even niet buiten beschouwing laten. En er worden ook nog allerlei andere mensen gepakt met 140. De belastingfraude, dat vind ik een heel interessant verschijnsel. Want bijvoorbeeld het kraakcircuit is een soort micro-economie waar een heleboel zwart geld om gaat, bij wijze van spreken. Mensen die kraakcafetjes beheren, zoals dat wel eens genoemd wordt. Tenminste, als Rupert Smeris een inval doet in een kraakcafé, vragen ze meteen wie de beheerder is. Die zijn natuurlijk ook te pakken op dit soort artikelen, alleen dan vanwege de belasting.
In principe wel, ja. Maar er zullen wat bewijsproblemen zijn. En verder moet men het willen om het op die manier aan te pakken. Maar je kan er niet op rekenen dat het niet gebeurt.
Dus mocht het ooit wel een keer gebeuren dat de belasting denkt van ha, nu kunnen we ze ook eens een keer pakken en geld gaan vorderen, dan sturen ze niet zomaar een aanslag inkomstenbelasting, maar dan sturen ze een brief naar de officier van justitie. Nou, die en die, die zit in zo'n kraakvijcollectief en die beheert de kas en die is financieel verantwoordelijk en die heeft dus inkomsten gekregen en wij vinden dat die vervolgd moet worden en dat zijn meerdere overtredingen achter elkaar of misdrijven moet het zo geloof ik zijn.
Misdrijven, ja. Het gaat alleen voor misdrijven, ja.
Dus echt fraude en niet zomaar een klein beetje.
Nee.
Ik weet niet precies wat daar de financiële of grens voor is. Dan zou je erop gepakt kunnen worden. De enige manier om dat te voorkomen is dan het niet bijhouden van kasboeken?
Dat is een manier. Maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden om erachter te komen dat er ergens geld omgaat. Ik bedoel, als
verklikkers.
Ja, de moeite nemen om elke week te fotograferen wanneer het bier gebracht wordt. En, ja,
is de bierhandel dan ook strafbaar? Het is alweer een onderwerp, nee, hoor.
Dat lijkt me niet. Er is ergens wel nog wel een grens aan.
Dat is meer iets voor overspannen belastinginspecteurs.
Lijkt me, ja.
Nou ja, ze hebben ook mensen in dienst. Ik zie geregeld deurwaarders, dus wat dat betreft. Op wat voor een andere manier zou je nog voor 140 gepakt kunnen worden, behalve dan het linksactivisme, belastingfraude, dat soort dingen?
Nou, het wordt heel veel gebruikt voor de doop. Er zijn allerlei handelaren als die als daarvan bekend wordt dat ze met meer personen bezig zijn, dan wordt artikel 140 er regelmatig bijgehaald. Dat maakt dus ook het nog makkelijker mogelijk om telefoons te tappen en dergelijke dingen. Dus iedereen waarvan ze denken dat hij er maar een klein beetje in de buurt zit, daarvan hebben ze dan een argument om de telefoon te tappen. En
dat gaat dan wel volgens de normale rechtsregels, dus niet zoals in Duitsland dat er geen toestemming van de rechter voor nodig is.
Nee, het gaat volgens de gewone rechtsregels. Voor het tappen van de telefoon is nodig dat je verdachte bent, maar het is ook mogelijk om een vooronderzoek tegen een onbekende verdachte te openen. En dan zeggen ze dus van ja, we denken, we vinden, we hebben gehoord dat er ergens een organisatie bezig is in doop te handelen. En we hebben gehoord, hè, dat wordt altijd heel vaag, uit informatie blijkt. En dat soort teksten, daar beginnen die dossiers dan mee. En dan vragen ze toestemming om telefoons te tappen van allerlei mensen waarvan die informatie aangeeft dat daar nou het grote bewijs te halen is. Nou, dan gaan ze telefoons tappen en dat gebeurt dan nog wel eens op grond van artikel 140. En dat zie je dus heel vaak inderdaad, dat artikel 140 gebruikt wordt om het dwangmiddelen mogelijk te maken en juist ook telefoontaps. En als dat dan eenmaal gebeurd is, dan valt het hele artikel 140 weer ertussenuit. Dan hebben ze dat niet meer nodig en dan kunnen ze op grond van het bewijs wat die taps hebben opgeleverd, kunnen ze mensen gewoon aanpakken voor gewone individuele delicten. Nee, maar je kan er niet genoeg op hameren dat het artikel 140 veel gevaarlijker is met oog op de opsporing dan voor de veroordelingen die erop volgen. Mm-hmm. Het geeft onbegrensde opsporingsmogelijkheden.